Zoals Jaap al aangaf, Linda en ik zijn een tijdje hier niet geweest en dan is het toch wel heel fijn om hier weer terug te zijn en jullie allemaal te zien. Ik had in de nieuwsbrief van vorige week laten schrijven van het onderwerp van deze toespraak, dat is een verrassing, niet alleen voor jullie, maar toen ook nog voor mij. Van de week, toen ik hoorde van het overlijden van broeder Prins, en eigenlijk daarvoor ook al het overlijden van broeder Kroon, zat ik erover na te denken. Het zijn twee broeders die zich ingezet hebben voor de Heer, voor ons als gemeente. Jaap noemde er al iets van broeder Prins. En broeder Kroon, die in feite een soort voorloper voor zijn Jaap was. De dorpsomroeper noemden wij hem altijd. En die ook hele Ypenbladen, de voorloper van Broncontact, heeft volgeschreven. Dat heeft heel wat voor ons betekend. Maar wat me ook bijgebleven is, wat bij me boven kwam, is dat die broeders, die werden ouder. En dat merkte je. Die broeders, die takelden af. En heel schokkend hebben sommigen van ons dat toch wel eigenlijk ook gezien. Tijdens de bruiloft van de kleindochter van broeder Prins, Elise, in het filmpje wat toen vertoond wordt. Je dacht van echt een aftakeling. En anderen maken dat bij en zien dat bij ouders. Of bij je opa en je oma, dat je ziet van, ze worden ouder. Ze kunnen niet meer zoveel. Niet lichamelijk niet meer, ze kunnen niet zo hard lopen. Maar ook ze vergeten dingen. Of misschien zelfs dat ze jou als kleinkind of achterkleinkind niet meer herkennen. Ze gaan achteruit, ze takelen af. En dan is het leven voorbij. En was dat het dan? Hoe zit dat? Hoe moeten we dat wegen? En zo kwam ik bij het gedeelte wat ik deze ochtend met jullie wil delen. Het is een gedeelte wat ook eigenlijk begint met het beschrijven van het besef van die aftakeling. 2 Korinthe 4, vers 16. Ik lees 2 Korinthe 4, vers 16 tot en met 5, vers 9. Het gaat over een hoofdstukgrens heen, maar die hoofdstukgrens die is soms wat ongelukkig. Maar Paulus die begint met, als hij zegt, daarom verliezen we de moed niet. Integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens. Dat was wat mij leidde naar dit gedeelte. Die uiterlijke mens, ons lichaam, wat anderen van ons van buiten zien en meemaken. Dus niet alleen maar het lichaam in de zin van gebreken die we krijgen aan onze handen, voeten, ziektes. Maar ook onze hersenen zijn ook een deel van ons lichaam. En we zien dat dat ook achteruit kan gaan. Maar, zegt Paulus, we verliezen de moed niet. Integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een alles overtreffend evengewicht van heerlijkheid teweeg. We houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. Want de dingen die je ziet, die zijn van het ogenblik, tijdelijk. Maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig. We weten immers dat wanneer onze aardse huis, deze tent, Paulus bedoelt het lichaam, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want in deze tent, ons lichaam dus, zuchten wij ook en verlangen er vurig naar met onze woning die uit de hemel is, overkleed te worden, als we maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. Want ook wij die in deze tent zijn, zuchten omdat we het zwaar te verduren hebben. We willen immers niet ontkleed, maar overkleed worden, zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. Hij nu, die ons hiervoor heeft toegerust, is God, die ons ook het onderpand van de geest gegeven heeft. We hebben dus altijd goede moed en weten dat wij, zolang we in het lichaam inwonen, nog uitwonend zijn van de Heer, want we wandelen door geloof, niet door aanschouwen. Maar we hebben goede moed en we hebben er meer behagen in om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heer in te wonen. En daarom stellen we er ook een eer in, het zij inwonend, het zij uitwonend, om hem welbehagelijk te zijn. Het is eigenlijk een stukje waarin je tegenstellingen vindt, of tegenstellingen, waarin je dingen vindt die tegen elkaar afgewogen worden. En eigenlijk de vraag wat het meeste waard is. Paulus die vergelijkt dingen en de manier waarop hij dat doet in vers van hoofdstuk 4, vers 17, dat doet mij eigenlijk denken aan een soort weegschaal. En dan niet zo'n weegschaal die je tegenwoordig thuis hebt waar je op gaat staan en dan zie je het gewicht en dan schrik je wel of niet. Maar zo'n ouderwetse weegschaal, zo'n balans, zoals je hier kunt zien, waarin je twee dingen kunt vergelijken. Natuurlijk is die ook bedoeld om iets af te wegen. Aan de ene kant zet je gewichten en aan de andere kant, bijvoorbeeld op de markt, doe je er dan een homp kaas in. En die moet dan net zo zwaar wegen als dat gewicht, dan staat die precies verticaal. Maar Paulus zegt eigenlijk, ik weeg twee dingen af en als ik die aan de ene en aan de andere kant van de weegschaal leg, dan zijn ze helemaal niet even zwaar. En wat vergelijkt hij dan? Hij vergelijkt eigenlijk ons leven nu, de tijd nu, met de toekomst die we bij de Heer hebben. En dan zegt hij van, in de tijd nu hebben we verdrukking. En ons wacht de heerlijkheid. En hoe moet je die twee nou wegen? En als Paulus daarnaar kijkt, dan zegt hij van, die verdrukking kan best moeilijk zijn. En Paulus die weet waar hij het over heeft, want hij heeft best wat meegemaakt. Maar zegt Paulus, eigenlijk is die verdrukking, dat is maar een lichte verdrukking. Tegenover dat eeuwige, niet licht dus, maar het eeuwig gewicht van heerlijkheid. En dat gewicht, dat is dus niet iets zwaars, iets moeilijks. Maar daar denk ik veel meer aan van als jij, of als een goudzoeker, goud zoekt. En die vindt een klomp goud, dan heeft hij het liever hoe zwaarder, hoe beter, toch? Hoe meer gewicht, hoe beter. En Paulus zegt, de heerlijkheid die ons wacht, dat is een eeuwig gewicht van heerlijkheid. En dat is eeuwig. Dat blijft altijd, die zullen we altijd meemaken. Die heerlijkheid zal ons omstralen. En wat is dat nou vergeleken met de korte, de tijdelijke verdrukking, moeite, dingen die we nu meemaken? Eigenlijk is dat maar licht ten opzichte van dat eeuwig gewicht. En slaat voor Paulus die weegschaal helemaal over naar de toekomst waar hij de eeuwige heerlijkheid met de Heer zal delen. Eigenlijk een vergelijking die hij wel vaker maakt. Dit stukje lijkt ook best wel op wat hij in Romeinen 8 schrijft. Het hoofdstuk wat daarover gaat, dat God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Maar dat er ook over gaat, dat de tijd van nu, die moeilijk kan zijn, dat hij die vergelijkt en dat hij zegt eigenlijk van, de tegenwoordige, ik kan beter even opzoeken voordat ik het verkeerd citeer, Romeinen 8 vers 18. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt, zie je weer diezelfde vergelijking, in ieder geval in het Nederlands, niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Dus Paulus zegt eigenlijk van, dat wat we nu meemaken, en daar is vaak ook moeite, verdriet bij, en naar het eind van het leven zie je dat ook meer, misschien wel, dat is niet waard om vergeleken te worden met de toekomst. Oh, zou je dan zeggen van, oké, dus dat betekent dat we eigenlijk deze tijd die we nu hebben, ja, die moeten we als het ware uitzitten. Een soort van, zoals de oude Grieken, stoïcijns, eigenlijk doen alsof het je niks doet. Terwijl er best moeilijkheden zijn die je wel wat doet. Of een beetje van, zoals je vroeger wel eens hoorde van, stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, gewoon maar afwachten. Nee, zegt Paulus, want het bijzondere is wat hij in dit gedeelte zegt, is het niet alleen maar dat hij een soort vergelijking maakt van dit wat we nu meemaken. Dat is eigenlijk peanuts, zo zegt hij het eigenlijk, mijn woorden. Peanuts ten opzichte van het eeuwige gewicht van heerlijkheid die we zullen ontvangen. Maar hij zegt meer. Hij zegt eigenlijk ja, en datgene wat je hier op de weegschaal plaatst, heeft eigenlijk, draagt bij aan het gewicht daar. Hij zegt niet alleen maar het is niet waard vergeleken te worden, dat zegt hij in Romeinen. Maar wat hij hier zegt is, dat wat we nu meemaken, die kortstondige lichte verdrukking, zoals hij dat noemt, dat dat iets brengt of iets bewerkt of bijdraagt aan dat eeuwig gewicht van heerlijkheid. Het draagt bij aan de heerlijkheid die we straks zullen ingaan, zullen meemaken, zullen ontvangen. De luister, de heerlijkheid, de grootheid van de Heer Jezus die we zullen delen. Hoe dan? Ja, Paulus die werkt dat niet uit. Die zegt niet hoe dat dan precies gebeurt. Ik heb er zelf al over zitten nadenken. En misschien een uitdaging om voor jullie om er ook over na te denken. Voor jezelf in wat je meemaakt. Een van de dingen van de moeite die je meemaakt, is dat het je karakter vormt. Het vormt je. En dat helpt je in je leven nu. Het maakt je ook een mooier mens als het goed is. En ik denk dat het ook helpt naar de toekomst toe. Dat God ons nu al ook vormt voor de taak die hij in het eeuwig koninkrijk voor ons, voor ieder van ons heeft. Eén ding is dus dat lijden, dat wat we meemaken, dat het ons vormt. Het tweede is dat we mogen weten dat in al die omstandigheden God bij ons is. En niet alleen maar weten, maar dat God dat ook laat ervaren. Dat God dat laat ervaren door de troost die hij geeft, de bemoediging die hij geeft, door zijn woord, door zijn geest die in ons woont, bemoedigingen ook door elkaar. En het mooie is dat als jij in moeilijke omstandigheden getroost wordt door God, direct of indirect via broeders en zusters, dat je die troost ook weer mag doorgeven aan anderen. En dat je zo een ander weer mag troosten, en in feite God via jou dus ook weer een ander troost. Ook daarin helpt dat. En het derde ding waar ik op kwam is dat als jij dingen meemaakt, dat je dat ook in situaties en bij mensen brengt die je anders, waar je nooit bij terecht was gekomen, die je dus ook nooit had kunnen bereiken. Ik weet van verschillende van jullie die in het ziekenhuis ontmoetingen hebben gehad. Ik weet het van mijn zwager, die ook een levensbedreigende ziekte heeft. En in het ziekenhuis kwam, maar daar aan medepatiënten ook kon vertellen van de hoop die in hem is. Kon vertellen van de Heer Jezus. En jullie, veel verschillende van jullie, hebben ook die ervaring. En dat is niet alleen als je in het ziekenhuis komt, maar ook als je misschien een ziekte hebt die naar de mens gesproken ongeneeslijk is. En je deelt daarvan en je bemoedigt daar mensen mee en je vertelt over de levende hoop die je hebt op de Heer Jezus, dan brengt dat vruchten voor de eeuwigheid voort. En op die manier denk ik dat je kunt uitwerken, invullen, nadenken over van, hey, hoe helpt dan de dingen die ik nu meemaak, de moeilijke dingen, hoe helpen die om eigenlijk omgezet te worden in die heerlijkheid, in dat eeuwig gewicht, in datgene wat ik straks zal zien als ik bij de Heer Jezus, met de Heer Jezus zal zijn. Dus Paulus die vergelijkt niet alleen. Paulus die ziet ook het nut van dat wat we tegenwoordig meemaken. Ook de moeilijke dingen. Betekent dat Paulus dan zegt van, ha, hoera, fijn dat ik het allemaal mee mag maken? Nee, Paulus die heeft het over zuchten. Een zuchten wat hij ook in Romeinen 8 noemt, zuchten. De schepping die zucht en wij zuchten. En als hij zegt wij zuchten en waarom zuchten we dan? Dan focust hij eigenlijk ook op het feit dat wij, hè, naast verdrukking die je kunt meemaken, bijvoorbeeld door mensen die het moeilijk maken omdat je een christen bent. Dat zijn de verdrukkingen die Paulus kende. Die Paulus ook kende. Maar het kan ook zijn de moeite. De moeite omdat je lichaam ouder wordt. En ik denk dat Paulus met alles wat hij ook meegemaakt heeft, dat hij ook best de gevolgen daarvan ondervonden heeft. En dat je dat aan hem kon zien. Maar al die moeite, Die kan je laten zuchten. Het lichaam dat achteruit gaat. En dat lichaam, dat las ik al eigenlijk tussendoor, ja, hij vergelijkt dat met een tent. En een tent, die wordt minder. Misschien denk je, als je gaat kamperen, ik weet niet van wie van jullie wel met een tent gekampeerd of gekampeerd heeft. En er zijn altijd die meteen spontaan een hand afsteken. Ja, sorry, Linda en ik hebben die fase overgeslagen, alhoewel onze vouwwagen ook een tentdak had. En die tent, dan zou je zeggen, Misschien wel van, ja, maar als papa en mama aan het eind van de vakantie die tent opvouwen, dan gebruik ik hem volgend jaar weer. Ja, maar het jaar daarna en het jaar daarna wordt die tent toch wel ouder. Die tent die slijt, die krijgt een andere kleur, die verkleurt. En op een gegeven moment wordt die zo oud en die stof zo dun, dat er een scheur in komt. En misschien dat je hem dan bij iemand laat naaien, je zet er een lap op en het volgend jaar scheurt hij ernaast. En op een gegeven moment is het met die tent afgelopen. Dat is het beeld wat Paulus heeft als hij denkt aan zijn huidige, zijn toen, lichaam, aan ons huidige lichaam. Het is een tent en het loopt ermee af. Is het dan zo wat in feite in de Griekse filosofie zoiets was van, ja, die tent, dat is eigenlijk maar een lastig iets. En je moet blij zijn als je van je tent verlost bent. Als je uit je tent bent. Het lichaam, dat is alleen maar een last. Nee. Dat is zeker niet de christelijke overtuiging. Daar is hier al vaker over gesproken. Wij verwachten niet een bevrijding van het lichaam, in de zin van een bevrijding uit het lichaam. Wij verwachten, zoals Romeinen 8 ook zegt, de verlossing van het lichaam. En dat is, ja, in het Nederlands kun je dat ook zien als, ik ben blij dat ik van mijn lichaam verlost ben. Maar in het Grieks kan dat echt niet. In het Grieks betekent dat, dat het om de verlossing van jouw lichaam gaat. Jouw lichaam wordt verlost. En daar zag Paulus naar uit. Daar zien wij naar uit. Paulus die ziet naar uit niet dat hij ontkleed wordt, dat hij naakt staat als het ware. Zo vergelijkt hij dat ook, hè, als je opeens buiten je lichaam staat. Maar hij vergelijkt het met dat hij overkleed wil worden. Dat hij een nieuw lichaam ontvangt. En dat vergelijkt hij met een gebouw. Een gebouw, dat is niet maar zomaar een huis. Zo'n gebouw, dan, dat woord wordt ook voor de tempelgebouwen gebruikt. Dus wij krijgen een lichaam dat je kunt vergelijken met een gebouw. Iets magnifieks, iets geweldigs, een nieuw lichaam. Dus Paulus, die zegt niet van, hiep, hiep, hoera, al die verdrukkingen. Nee, hij zucht. Hij ervaart de moeite daarvan. Maar hij zucht niet met alleen maar een diep zuchten en that's it. Nee, hij zucht ook van verlangen, van uitzien. En wij mogen ook uitzien. Uitzien naar dat moment dat de Heer komt en dat wij, als we nog hier op aarde zijn, een nieuw lichaam zullen ontvangen, dat we in één klap overkleed worden. Of dat zij, die al ontslapen zijn, onze broeders, Bauco en Kroon en Michel Prins en alle anderen, dat zij, die nu zonder het lichaam al wel bij de Heer in het paradijs zijn, dat zij ook dat nieuwe lichaam zullen krijgen. Paulus zucht van verlangen naar de toekomst. En Paulus is daarom, omdat hij die toekomst heeft, ook vol goede moed. En dat is mooi, dat we ook vol goede moed mogen zijn. We mogen vol goede moed zijn, omdat God ons die beloften geeft van de toekomst. En omdat God die beloften niet alleen maar zomaar geeft, maar dat hij er ook zekerheid van geeft. En welke zekerheid is dat, zegt Paulus? Die zekerheid, dat is eigenlijk de Heilige Geest die in jou woont. De Heilige Geest die ook de geest van het leven is. En de Heilige Geest die ook een onderpand of een voorschot is. Ja, bij een onderpand, dan kun je soms nog denken als je geeft een onderpand, als je geld leent, geef je een onderpand. En op het moment dat je het geld terugbetaald hebt, degene die het onderpand gekregen heeft, moet dat dan weer teruggeven. Dat is verschil met een voorschot. Als iemand jou een voorschot geeft van een erfenis bijvoorbeeld, dan betekent het van je hebt alvast een stukje, dan hoef je niet in te leveren. Nee, je krijgt nog meer. En zo is het ook met de Heilige Geest. Die is ook dat voorschot van alles wat we bij God zullen krijgen. En daarom mogen we vol goede moed zijn. Daarmee wil ik eigenlijk ook jullie en mijzelf ook aansporen om na te denken over die afweging van dit leven en het toekomstige leven. En eigenlijk te beseffen en ja, je niet blind te staren op dit huidige korte leven. Niet dat dit korte leven niet waardevol is, hè? Dat heb ik al aangegeven. Het is waardevol voor de toekomst. Maar juist daarom is het waardevol. Omdat wij die toekomst en die hoop hebben. Want als je die niet zou hebben, ja, dan moet je alles plukken uit dit leven. En als dat dan lukt, dan is dat mooi. En dan eindigt het, denk je, denken ze. En als het niet lukt, en je al die moeite hebt, waar moet je ermee naartoe? En wij christenen, we hebben een hoop voor dit leven dat God met ons is, dat God ons draagt door de moeite heen, zoals we gezongen hebben. En dat God meer dan dat ook die moeite van nu gebruikt voor een eeuwig gewicht van heerlijkheid. Sta je dus niet blind op dit tijdelijke leven. Besef dat het slechts het voorportaal is van de toekomst. En tweede, weet dat dit leven, dit voorportaal, niet zinloos is, maar dat het juist bijdraagt aan die toekomst. En ik heb geprobeerd dat, ja, hoe dat dan kan bijdragen door alle moeite heen. Nou, wat voorbeelden te geven. Misschien bidt God van hoe hij in jouw leven, ook de moeilijke dingen die gebeuren, hoe hij dat toch wil gebruiken, juist naar de toekomst toe, om jou te vormen, om wat dan ook, vraag het God. En misschien is het je niet altijd duidelijk en heb je tranen. God weet het en God weegt ook die tranen en ook die tranen bewaart hij voor de toekomst. En het derde is, waar Paulus eigenlijk in het stukje wat ik las mee begon, is dat ook bij dat ouder worden en het aftakelen van het lichaam, er aan de andere kant van binnen nog steeds een vernieuwing mag zijn. En ik vind het ook altijd mooi, heb ik al vaker gezegd, dat ook in Psalm 92, als het gaat om de ouderdom, dat mensen die dicht bij de Heer leven, die in de tempel geplant zijn, zo gebruikt de psalmdichter een beeld, dat die mensen, dat die vrucht dragen, zelfs in de ouderdom, zullen ze nog groen en fris zijn en nog vrucht dragen. En ik wees al even naar dat filmpje, wat ik best wel schokkend vond, van broeder Prins toen op de bruiloft van Elise. Maar het mooie is dat zelfs daar, door dat beeld heen, broeder Prins toch een zegen mocht uitspreken over het huwelijk van zijn kleindochter. En daarmee tot een zegen mocht zijn, vrucht mag dragen, in de ouderdom. En misschien als je jong bent en hier zo zit, dan denk je van ja, ik heb nog een heel leven voor me. Maar het leven is fragiel, het is breekbaar. En er zitten hier ook genoeg jongeren die verdriet kennen, die weten wat het is om verdriet te hebben. God is erbij, God gebruikt het en God die vormt jou door alles heen. Breng het bij God en weet dat Hij bij je is. En tenslotte voor ons allemaal, als we dat beseffen en weten, dan mogen we toch steeds weer, dwars door alles heen, moed vatten. En mogen we ook met dit alles in het achterhoofd eigenlijk hetzelfde streven hebben als Paulus. Paulus die concludeert aan het eind van wat ik gelezen heb. Dat hij, even in mijn woorden, dat hij er een eer in ziet om wat de omstandigheden ook zijn. Hij pakt dat inwonend en uitwonend als beeldspraak erbij van, nou ja, waar ik ook ben, ik stel er een eer in om steeds te doen wat de Heer Jezus fijn vindt, wat tot zijn eer is, wat tot zijn glorie is, want dat zal bijdragen voor de toekomst. En dat zal ertoe bijdragen dat de Heer dat zal waarderen, dat als we bij hem komen, als we voor de rechterstoel staan, zoals dat gedeelte verder gaat, dat de Heer Jezus tegen jou en mij zal zeggen, dat heb je goed gedaan, trouwe dienstknecht. Kom binnen in de vreugde van je Heer. Deel in de eeuwige heerlijkheid. God zegene zijn woord voor jou en mijn leven.